Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Rusland heeft 6000 kernkampen. Wij durven hen niet aan te vallen. Je gaat niet vechten met de kernmacht. En het bewijs daarvan, dat is deze oorlog. Want wij steunen, Oekraïne steunen we wel met wapens. Maar we willen er verder helemaal niet bij betrokken raken. Ja. Wij vechten daar niet.
Hallo, mijn naam is Shaila Sittelsingh en dit is de 40ste speciale aflevering alweer van de Kamer van Klok, waarin we elke werkdag de oorlog in Oekraïne bespreken. Normaal hoort u Pieter Klok op deze plek, die is er deze week niet, dus vandaar dat u deze week mij even hoort. En vandaag hebben we te gast Maral Noshat Sharifi, onze correspondent in de Verenigde Staten. Dag Maral.
Hey Shaila.
En hier in de Kamer op de redactie zit Bert Lanting, voormalig correspondent in zowel de Verenigde Staten als Rusland, ook in Brussel gewerkt. Namen we net door. En nu is hij een van onze buitenlandredacteuren die de oorlog in Oekraïne op de voet volgen. Dag Bert.
Ja, hallo.
Bert, om met jou te beginnen, even een korte update van de oorlog. Hè. Zondag is die evacuatie begonnen van de, naar schatting, nog 1000 burgers die vastzitten in die staalfabriek in Mariupol. Nu hoort nu mensen die daaruit komen. Hoe volg je dat?
Ja, dat is behoorlijk moeilijk te volgen. Je kunt het via de Russische media kun je het volgen. Mm-hmm. Ik kijk natuurlijk ook gewoon naar de internationale media. Maar het verloopt ook uitermate traag. De afgelopen dagen zijn er eigenlijk niet meer dan 125, zeggen ze nu, vandaag in de Russische media, tot zo'n 150 mensen geëvacueerd. Een van de problemen is dat ze moeten ook uit, die Russen willen ook uitzoeken dat er geen Oekraïense militairen bij zitten. Er zijn een heleboel gewonden militairen daar in die bunkers, daar onder de staalfabriek. En die willen de Oekraïners eigenlijk ook evacueren. Maar de Russen willen die mensen het liefst gevangen nemen.
Oké, dus er zitten potentiële krijgsgevangenen tussen. En vandaar dat die schifting zo lang duurt. Want er zitten nog iets van 1000 mensen in of meer?
Ja, dat wordt gezegd. Maar helemaal duidelijk is dat toch niet hoeveel er precies zijn.
Ja, en is daarmee Mariupol nou eigenlijk gevallen? Kun je dat zeggen?
Nou, ik denk dat je gewoon feitelijk wel kunt zeggen dat Mariupol gevallen is, want die Oekraïnse militairen die zitten onder de grond in die staalfabriek. Ze vechten nog steeds wel een beetje aan de randen van die fabriek. En daardoor houden ze ook Russische militairen daar in de buurt. Die moeten daar blijven. En dat is voor de Oekraïners weer van belang. Want we zijn bang dat die mensen die daar vechten aan het front in Mariupol, dus dat laatste stukje, dat die naar het noorden worden gestuurd. En dan echt in de rest van de Donbass gaan vechten.
En in het verdere deel van de Donbass en het zuiden van Oekraïne, hoe verloopt die oorlog daar? Nu is dat echt in handen van de Russen, hoe moet je dat zien?
Een groot deel van de Donbass is in handen van de Russen, maar zij willen die hele provincies Donetsk en Luhansk, die willen ze in de handen krijgen. Daar moeten ze nog wel het een en ander voor doen. En kennelijk verloopt die opmars, die verloopt minder snel dan ze hadden verwacht. Maar ja, ik denk toch wel dat het voor de Oekraïners erg moeilijk gaat worden. Want die Russen die hebben daar zoveel troepen hebben ze daarheen gebracht. En ze bestoken, die Oekraïners hebben zich daar ingegraven. Het zijn ook hele goede eenheden, wordt er gezegd. Maar ze bestoken die lui die daar in die loopgraven zitten met ontzettend zwaar materiaal. Dus ja, ik weet niet of ze dat kunnen volhouden.
Nee, het is een lange en diepe en bloedige oorlog aan het worden. Maral, Joe Biden die lijkt vastberaden om deze oorlog niet te laten winnen door Rusland. Hij heeft het congres om astronomische bedragen gevraagd. $33 miljard eind vorige week voor militaire steun, maar ook humanitaire steun aan Oekraïne. Dat is ook voor Amerikaanse begrip een astronomisch bedrag, hè?
Ja, het gaat echt om ontzettend veel geld. Het is omgerekend 31 miljard euro. Nou, als je kijkt naar het defensiebudget van de Amerikanen dit jaar, is dat 722 miljard dollar. Dat is een flinke hap. En nou ja, je ziet dat ze, net als dat we in Europa heel graag willen dat deze oorlog eindigt, zo snel mogelijk dat de Amerikanen dat ook willen. En er is ook gewoon heel veel steun vanuit zowel de bevolking als de eigen partij van Biden, als ook de Republikeinen, om nog meer te doen in Oekraïne en nog meer wapens te sturen. Want dat is ongeveer 2/3 van dat bedrag gaat naar meer wapens, bedoeld om de veiligheidssituatie daar te verbeteren. En ook 1/3 gaat naar humanitaire hulp. En er is geld opzij gelegd om de economie van het land te herstellen.
En als je zegt er is steun, betekent het dat dit gaat worden goedgekeurd in het congres?
Dat verwacht ik wel, ja. Dus ze zijn nu aan het kijken van waar ze dat geld precies vandaan gaan halen, uit welke potjes. Maar het lijkt erop dat zowel de Republikeinen als de Democraten dit bedrag gaan goedkeuren. En je ziet ook dat ongeveer 70% van de samenleving, van de kiezers, dat zij ook vinden dat het goed vinden dat de Amerikanen zo'n grote rol spelen en daar zoveel geld willen uitgeven. Dus er is ook gewoon steun in de samenleving zelf.
En waarom is het zo belangrijk voor Biden dat Poetin deze oorlog niet wint?
Biden zegt heel duidelijk van, op het moment dat je een dictator niet hard genoeg straft niet stopt, dan bestaat de kans heel groot dat die nog meer leed en nog meer plekken zal gaan aanrichten, wat uiteindelijk nog meer geld gaat kosten. En niet alleen de wereld, maar ook de VS zelf. Dus we moeten nu alles op alles zetten om deze oorlog te beëindigen, zodat die niet nog groter wordt. En hoe groter die wordt, hoe groter het probleem en hoe meer geld het ons gaat kosten. Dus laten we nu dan zo'n enorme investering doen. En dit bedrag gaat over, dat is opzij gelegd voor de komende 5 maanden ongeveer. Dus het laat ook zien dat ze denken dat deze oorlog niet snel voorbij gaat zijn.
Nou zijn er natuurlijk wel meer dictators en meer oorlogen waar de Amerikanen minder in hebben gestoken, zou ik maar zeggen. Wat maakt die strategie ten opzichte van Rusland anders? Men heeft het over verzwakking van Rusland. Dat klinkt echt als een soort lange termijn doel. Wat is de strategie?
Ja, dat is de afgelopen 2 weken lijkt die een beetje veranderd te zijn ten opzichte van het begin van de oorlog. Dus toen was het heel duidelijk, we moeten de Oekraïners steunen om deze oorlog in Oekraïne te stoppen. En 2 weken geleden ging Lloyd Austin, de defensieminister, ging op bezoek in Oekraïne samen met Antony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken. En daarna in een persconferentie maakte de defensieminister duidelijk dat hij, ja, dat ze eigenlijk vinden dat de Russen militair verzwakt moeten worden. En het klonk alsof het niet alleen ging om dit conflict in Oekraïne, maar op de langere termijn militair verzwakt moeten worden. En dat werd toch wel hier in ieder geval gezien als een soort strategieverandering. Van het conflict is niet meer alleen maar gefocust of richt zich niet meer alleen maar op wat er nu in Oekraïne aan de hand is. Maar we moeten Poetin eigenlijk op de langere termijn ook weten te verzwakken. Want hij vormt een bedreiging. Dat was op zich wel interessant. Het is wel zo dat de Amerikanen niet super open zijn over hun strategie. Dus daar zijn heel veel mensen, experts hier die het conflict volgen, die vinden het soms ook moeilijk om heel duidelijk aan te geven wat de Amerikanen doen zijn. Maar je ziet in ieder geval dat hun zorgen over de Russen, dat die iets groter zijn dan 2 maanden geleden.
En Bert, jij hebt lang in Amerika gewerkt ook. Zie jij ook een verandering van strategie in die Amerikaanse buitenlandpolitiek ten opzichte van Rusland?
Nou, eerlijk gezegd niet zo. Want ik geloof dat het belangrijkste doel dat de Amerikanen hebben is gewoon de Russen ervan af te houden Oekraïne vrijwel geheel in te nemen. En dat zou ook, als ze alles op hun beloop zouden laten gaan, nou, dan gaat er echt nog wel meer gebeuren. Want je ziet dat de Russen die willen eigenlijk de hele zuidkust van Oekraïne willen ze innemen en dan aansluiting zoeken bij Transnistrië. Dat is een deel van Moldavië, ja, waar de Russen nu al zitten. En ja, dan gaan ze ook dat land weer destabiliseren. Dus, en überhaupt het tegenhouden van Poetins troepen in Oekraïne is sowieso een verzwakking van het Russische leger. Dus ik zie niet zo erg dat ze nou op de lange termijn hun doelen hebben veranderd.
Maar dat is wel wat gesuggereerd wordt, bijvoorbeeld ook van Russische zijde. Hè? Ja. Dat Poetin zegt, ja, dit is eigenlijk een soort proxy war, een soort ja, hoe noem je dat, een soort afgeleide oorlog. Eigenlijk wordt de oorlog tegen Rusland gevoerd door Amerika op het grondgebied van Oekraïne. Geloof jij dat?
Ik vind dat echt propaganda. Het Kremlin wil het heel graag doen voorkomen alsof ze eigenlijk niet tegen Oekraïne strijden, want ze zeggen we komen die mensen bevrijden. Ze willen heel graag dat het gezien wordt als een oorlog tegen Amerika. Maar ja, je kunt niet zeggen dat Amerika is begonnen Rusland aan te vallen. En Amerika die is gewoon ingegaan op het verzoek van Oekraïne om militaire steun te krijgen. Mm-hmm. Er wordt heel vaak gezegd, ja, die Amerikanen die hebben toch met die uitbreiding van de NAVO, daar hebben ze echt een fout mee begaan en hebben ze vormden een bedreiging voor Rusland. Maar laten we nou eerlijk zijn, de tijd van Napoleon en de tijd van Hitler is toch echt voorbij. Rusland heeft 6000 kernkampen. En het bewijs dat wij geen bedreiging voor hen vormen wat dat betreft, wij durven hen niet aan te vallen. Je gaat niet vechten met de kernmacht. En het bewijs daarvan, dat is deze oorlog. Want wij steunen, Oekraïne steunen we wel met wapens, maar we willen er verder helemaal niet bij betrokken raken. Ja. Wij vechten daar niet. En waarom niet? Omdat wij bang zijn voor de Russische kernwapens.
Ja, en Maral, geldt dat ook voor de Amerikanen? Dat ze het niet zien als een soort oorlog via een omweg met Rusland, maar echt als iets wat bij de grens van Oekraïne moet stoppen?
Ja, en dat hebben ze ook vanaf het begin steeds duidelijk gemaakt. Hè? Dus iedereen wil het natuurlijk zo klein mogelijk houden. Maar ik denk wat wel een beetje anders is dan hoe er vanuit in de VS en vanuit Europa naar de oorlog wordt gekeken, is dat de Amerikanen misschien net vroeger bezorgd waren over dat de Russen het ook zouden doen. In Europa is nog heel lang gedacht van de kans is best wel klein dat Poetin dit daadwerkelijk Oekraïne gaat binnenvallen. Nou, de Amerikanen waren daar iets bezorgder over. En nu zie je ook weer dat zij net iets bezorgder lijken over de vervolgfase van deze oorlog. Of zo komt het hier in ieder geval over. Dat ze willen dat de oorlog klein blijft. Ze willen niet dat het uit de hand loopt, dat wil niemand. Het lijkt alsof ze soms een paar stappen verder zijn in zien wat Poetin hierna nog zou kunnen doen. Dus dat ze dat ook in acht willen nemen in hun strategie.
Zijn Amerikanen niet bang, zeg maar Amerikaanse burgers, ik weet niet wat uit peilingen blijkt, niet bang om meegesleept te worden in een eindeloze oorlog? Want het lijkt erop dat deze oorlog heel lang zal duren.
Amerikanen is ongeveer 80% van de, dat zien we in peilingen die ze hier houden, ongeveer 80% van de Amerikanen is bang dat die oorlog groter wordt dan Oekraïne. Dus dat andere Europese landen hierbij betrokken raken, daar zijn ze heel erg bang voor. En ongeveer 80% is inderdaad bang dat er nucleaire wapens worden ingezet door de Russen. Dus die angst leeft hier wel degelijk. Maar ik denk, omdat ze op net iets meer afstand zijn dan jullie in Nederland zijn van Rusland, dat in Europa toch anders is. Dat het anders wordt beleefd. Dus het is niet zo als je hier met burgers op straat praat, dat ze zich allemaal zorgen maken over hun veiligheid of dat ze zelf iets merken van die oorlog. Ze merken natuurlijk in hun portemonnee of ze zich ook persoonlijk minder veilig voelen. Dat zover is het nog niet.
En hoe lang denk je dat de Amerikanen betrokken zullen willen blijven bij deze oorlog? Er is nu heel veel geld, er is nu veel steun, het congres gaat het allemaal goedkeuren. Hoe lang kan dit voortduren?
Kijk, Biden die op het moment dat hij president werd, zei hij van, ik wil na 4 jaar Trump, wil ik het aanzien van de Verenigde Staten als wereldspeler herstellen. En je ziet dat hij tijdens dit conflict een vrij leidende rol heeft gespeeld. En ik denk dat hij dat ook zou willen vasthouden. Ik denk dat het feit dat hij zoveel geld naar Oekraïne wil sturen, dat het congres daar ook voor te porren is waarschijnlijk, dat dat laat zien dat ze committed zijn. En ik denk dat ze dat niet snel zullen loslaten, die positie.
Zie jij dat ook, Bert, dat Amerika weer helemaal terug is op het wereldtoneel na de Trump-jaren?
Nou, dat zie je hierbij zeker. Amerika heeft een ontzettend belangrijke rol gespeeld. Natuurlijk ook in het mobiliseren van de landen om wapens te leveren aan Oekraïne. En ik denk eerlijk gezegd, ja, de Amerikanen kunnen dit langer volhouden, dat helpen, dan de Russen deze oorlog kunnen volhouden.
Omdat ze meer geld hebben, omdat ze meer middelen hebben?
Maar de Russen die moeten hun leger en hun tanks en weet ik het wat. En het allerbelangrijkste, hun mensen moeten ze daarop opofferen. En ja, je weet toch niet hoe lang het Kremlin dat kan blijven doen als het maar zo traag verloopt zoals het op het ogenblik verloopt.
Ja.
Ik denk wel dat de Russen gewoon echt de meeste kansen hebben op het ogenblik om een groot deel van hun oorlogsdoelen te bereiken. Maar het zal wel heel veel moeite kosten.
En dat de Amerikanen het eerder zagen, wat Maral net zei, dat de Amerikanen eigenlijk al eerder dat Russische gevaar zagen. Is dat omdat ze van oudsher gewend zijn om naar Rusland te kijken als de vijand? En zijn wij dat een beetje verleerd in West-Europa?
Nou ja, ik heb het altijd stupide gevonden dat ze hier dat niet door hadden. Er werd toen, kan ik me nog herinneren, er werd steeds de vraag gezegd, waarom zegt Biden dit? Dat die invasie in aankomst is. Nou ja, omdat die Amerikanen, die zagen het gewoon met hun satellieten, hebben ze het gezien. Het was natuurlijk ook een uitzonderlijk grote troepenmacht die ze hadden samengetrokken, de Russen. En bovendien zaten er allemaal spullen bij, zoals veldhospitaals, die je normaal voor gewone militaire oefeningen niet bij je hebt.
Oké. Dankjewel Maral. En dankjewel Bert, hier in de Kamer. En hartelijk dank voor het luisteren naar deze extra aflevering van de Kamer van Klok over de oorlog in Europa. Morgen weer een aflevering. Graag tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.